De eerste bedeling, die van het geweten, zoals we die noemen, begon op de eerste dag, populair gezegd even, begon op de eerste dag. Het was de zesde dag, maar vooruit, hè? De eerste week dan. En hij eindigt in de laatste week, om zo te zeggen. In wat wij noemen de jongste dag. Die tweede bedeling, die van het menselijk bestuur, die begon pas 1500 of meer jaren later. 1656 jaren zijn dat, hè? Van Adam tot Noach, tot de voet van Noach. Die begon dus daar pas, dus heel wat later. Maar hij eindigt ook heel wat eerder. Dat wil zeggen, dat loopt maar niet door tot de jongste dag. Het loopt wel door, maar niet tot de jongste dag aan toe, maar veel eerder. Dat is ook voor de hand liggend, want we hebben gelezen in Genesis dat het een en ander begint met zo'n fundamentele, kernachtige, samenvattende uitspraak: wie bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Waarbij wij vaststellen dat daar dus sprake is van de instelling van een menselijke overheid over de mensheid, om zo te zeggen. Maar de enige mens die wij kennen waarvan de Bijbel zegt dat hij rechtvaardig zal oordelen, dan wel dat hij vaardig is voor het recht, is de Heer Jezus Christus. En deze bedeling van het menselijk bestuur loopt er inderdaad op uit dat de mens, Jezus Christus, beter nog de Zoon des Mensen, want zo wordt hij genoemd officieel, dat hij de heerschappij over zelfs alle volkeren der aarde op zich zal nemen. Dat betekent dat in de wederkomst van Christus deze bedeling van het menselijk bestuur zijn hoogtepunt vindt, maar daarmee ook zijn beëindiging, zijn vervulling, om zo te zeggen. Of moet ik zeggen, haar is een bedeling vrouwelijk, geloof wel. Haar vervulling dan wel zijn, weet je veel, jongens, dat weet toch niemand tegenwoordig. In de wederkomst van Christus vindt die bedeling van de menselijk bestuur zijn vervulling en daarmee zijn einde ook, zijn climax. Het is trouwens heel eenvoudig te begrijpen. Voor Noach, voor de grote vloed, was de mensheid één geheel. Na de vloed ook nog, maar dat staat er ook meteen, hè. In Genesis 11, de eerste verse, staat dat. Alleen de mens wilde wel één blijven, de mensheid, maar dat was niet Gods bedoeling. De mensheid zou verdeeld worden in volkeren. Apartheid is van Gods wegen uitgevonden, denk ik altijd. Maar daar mag je niet hard op zeggen natuurlijk. Zeker het woord apartheid mag je daar niet voor gebruiken. Je moet er een ander woord voor verzinnen met dezelfde betekenis. Hè? Want anders is het politiek niet correct. In zo'n wereld leven wij tegenwoordig. Hè? Maar God heeft ze van elkaar gescheiden. Maar in de wederkomst van Christus zullen al die volkeren gesteld worden onder de heerschappij van die ene mens. En in die zin worden de volkeren dus weer verenigd. Begrijp je me goed? Er blijven volkeren. En ik geloof ook dat ze hun eigen landpalen hebben en hun eigen spraken en wat het maar wezen mag, zoals het in Genesis 10 en 11 feitelijk gezegd wordt. Niettemin worden ze verenigd onder de heerschappij van Christus, want dat is wat van tevoren in oudtestamentische tijd vele malen is aangekondigd en wat bovendien in het Nieuwe Testament ook triomfantelijk gezegd wordt, nadat die ene mens ook daadwerkelijk van Gods wegen werd aangesteld. Ik heb het over de opstanding van de Heer Jezus uit de dood, want dat is de gelegenheid waarbij hij volgens de schrift werd aangesteld als koning, als hogepriester. Bij die gelegenheid werden alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Bij die gelegenheid ook werden de volkeren hem gegeven en hij zou over hen heersen, ook in de negatieve zin, namelijk hij zou hen oordelen en dus in stukken slaan, gelijk een pottenbakkersvat en meer van al dat soort uitspraken. Misschien hebben we het daar nog over dat soort uitspraken, maar ik neem er eerst een paar losse uit het Nieuwe Testament. Daar zijn er trouwens vele, veel te veel om ze allemaal op te noemen. Maar ik neem een paar losse. Eerst even bijvoorbeeld die van Handelingen hoofdstuk 17. Die vind ik persoonlijk erg mooi omdat die uitgesproken werd door de apostel Paulus te midden van de grote filosofen deze wereld in Athene, waarbij hij in feite de grote knoop doorhakte van al die tegengestelde filosofieën. Hij zei, het is heel simpel, de mens is niet op aarde om zijn geluk te zoeken. De mens is ook niet op aarde trouwens om zich stoïcijns te houden aan inzettingen, geboden, regels en wetten. Maar de mens is op aarde opdat hij de Here zou zoeken. En daar zijn we inderdaad bij ons onderwerp terecht, want er staat in Handelingen 17, vers 26, dat God uit één bloede heeft men erbij gezet. Dat mag voor mij, dat weet ik niet zeker of het er moet staan, maar dat maakt geen verschil. God heeft uit één het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen. Dan ben je toch aardig terug in Genesis 10 en 11. Waar staat dat de volkeren over de aarde verdeeld werden enzovoort, over de aardbodem. En zelfs in Genesis 1 ben je terug, waar de mens van de mensheid staat dat hij zou vermenigvuldigen, zodanig dat hij inderdaad over heel de aardbodem zou wonen. Goed, wij wonen zelfs op de zeebodem, dus kun je nagaan hoe goed het gelukt is. Maar, hè? Nee, dat is iemand zijn gehoorapparaat, jongen, dat ben ik van zo. Handelingen 17. God heeft uit één bloed het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen. Bescheiden hebben de tijden tevoren geordineerd. Dat wil zeggen, God heeft die tijden bepaald. Want bescheiden wil zeggen dat die tijden van elkaar onderscheidt met dt en een korte ei. Ja, sorry. Dat zeg ik voor die mensen die dat later uitschrijven. Je weet nooit hoe dat mis kan gaan, hè? Nou goed. Bescheiden hebben de tijden, want God heeft ook de eeuwen gemaakt. Ik weet niet of ik die al eens heb voorgelezen. In Hebreeën staat het ook. Dan vertaalt men het met wereld. Door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. Maar er staat door welke hij de eeuwen gemaakt heeft. En dat wil zeggen dat God de heilsgeschiedenis onderverdeeld heeft in verschillende perioden. Die in hoge mate trouwens parallel lopen aan die onderscheidingen in bedelingen. Al is het dan niet hetzelfde. Maar vooruit. God heeft dat geregeld en heeft ook bepaald, of bescheiden, de bepalingen, de begrenzingen van hun woning, van hun woonplaats. Dat wil zeggen, God heeft gedacht, dit volk dat moet daar wonen en dit volk laat ik daar wonen, enzovoorts. Welk volk waar zou wonen weten wij overigens inmiddels niet. We weten ook zelfs niet of die volken überhaupt wel op de juiste plaatsen gewoond hebben. Maar het doet ook weinig ter zake. Je kunt er meteen je conclusie uit trekken dat als de Heer Jezus zelf de heerschappij over de mensheid op zich zal nemen, dat het dus betekent dat de apartheid weer wordt ingevoerd. Waarna je afvraagt wie er dan in Zuid-Afrika woont. En als u het mij vraagt, vermoedelijk niemand. Want daar woonde helemaal niemand, hoor, in de tijd, in de dagen van Jan van Riebeek enzovoort. Nee, ja, een enkeling, maar een volk, niet een volk. Die kwamen er pas wonen toen de blanken er waren. Dat mag je niet hardop zeggen, maar je moet wel je geschiedenis kennen. Vandaag las ik nog een uitspraak van een dame, die heet Greta en verder.
Ja, Greta Thurston, hè?
Die beweren dat de Palestijnen er bekaaid afkomen bij de verdeling van het land. Als de staat Israël nog een flink stuk van die Westbank inpikt. Maar mevrouw is ouder dan ik. En ik weet het, maar zij kan het dus helemaal weten. Dat het land allang verdeeld is geworden. Al tientallen jaren geleden tussen Joden en Palestijnen. Daar dankt de staat Jordanië zijn ontstaan aan. Maar men is het allemaal vergeten in onze dagen. Dat gebeurd is. Niet dat ik een lans breek voor de Joden, voor de Joodse staat. Ook niet voor de Palestijnse staat of voor Jordanië, wat het ook. Maar ze moeten niet gaan zeggen verdeling van het land, want die is al lang geweest. In onze generatie overigens. Ja, ja, echt wel. Dus ik bedoel maar, men is de geschiedenis zo gauw vergeten, hoe dat in elkaar steekt. Hè? Maar goed, we zullen het er niet verder over hebben. Waar de Bijbel over spreekt, of het nou politiek correct is of niet, dat volkeren met hun eigen talen en dus eigen culturen in eigen landen wonen. En zo hoort dat ook eigenlijk. Dat is niet een politieke uitspraak, dat van mij. Dat is een Bijbelse uitspraak gewoon. Hè. In de Bijbel staat dat zo. Ik moet alleen zeggen dat dat mijn of uw verantwoordelijkheid niet is verder. Uw of mijn verantwoordelijkheid als kind van God is dat we een wandel hebben in de hemel en zoeken de dingen die boven zijn. En op ter voorbereiding van de dagen waarin wij met Christus zullen delen in zijn heerlijkheid, in de openbaring van zijn koninkrijk. En het zou best wel eens kunnen zijn dat we in dit soort dingen dan alsnog betrokken raken. Maar het is dan pas na de opname van de gemeente. Want zo zit dat. Ik ben er stellig van overtuigd, laat ik het anders zeggen. We hebben het nog niet over Israël gehad, niet merkelijk tenminste. Maar een van de kenmerken van Israël is in de eerste plaats dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Dat kan niet missen, bovendien staat het zwart op wit in de Bijbel. Maar bovendien wordt ook gezegd dat de Heer aan Israël zijn wegen bekend maakt enzovoorts. Het punt is namelijk dat in de geschiedenis van Israël, in het volk Israël, van alles gedemonstreerd wordt van Gods wegen. En het wordt gedemonstreerd voor heel de wereld en voor alle mensen. Bijvoorbeeld de wet, maar dat is pas een vierde bedeling, dus daar hebben we het nog even niet over. De wet werd aan Israël gegeven niet omdat Israël er beter van zou worden of dat er überhaupt maar een mens beter van zou worden, maar om te demonstreren dat er überhaupt geen mens beter wordt van de wet. En daarom kijken we naar de geschiedenis van dat volk met die wet. En wat kwam er van terecht? Niks, precies. Het werd alleen maar ongeloviger. Daar kwam het op neer. Nou ja, dat viel te demonstreren. God heeft dat gedemonstreerd. Hij heeft dus inderdaad gedemonstreerd dat in de mens geen goed woont. En als je gaat proberen het zogenaamd goede in de mens te ontwikkelen, dan blijkt er niks uit te komen, wordt het alleen maar slechter met de mens. En dat bewijst dat het dus geen goed is. Je activeert, je ontwikkelt de mens. Niet het goede in de mens, maar je ontwikkelt de mens. En aangezien de mens slecht is, wordt het dus inderdaad alleen slechter. Ik vind het een sluitende argumentatie die ons in de Bijbel zo gegeven wordt. Maar God demonstreert meer via Israël. Hè? Ook zijn eigen hoedanigheden in de zin van zijn langmoedigheid, zijn goede tierenheid, zijn verdraagzaamheid. De Heer heeft eeuwenlang dat ongehoorzame volk verdragen, staat er. Hè? Nou ja, dat is wat de geschiedenis ons demonstreert. Israël is dus een demonstratie van Gods werk in belangrijke mate. En een van de dingen die gedemonstreerd wordt is simpelweg dit. God zet een volk in de plaats waar het hoort te wezen. En zo niet, dan wordt het verwijderd tot aan de einde der aarde. Dat wordt als straf beschouwd trouwens. Dat zeg ik er maar even bij. Maar in de toekomst, als het alsnog tot geloof komt, zal de Heer het volk verzamelen en zetten in het land dat hij van oudsher voor hen bestemd had. En dat laatste hebben we al een keer gelezen. Dus dat is de vorige keer geloof ik. Dus dat zoek ik nou niet meer op. Maar wat ik zeggen wil is dit. Dat blijkbaar de Heer datzelfde zal doen met alle volkeren. Waarom staat er anders dat voor elk volk zo'n eigen land is gereserveerd in Genesis hoofdstuk 11? Of Genesis 10 is het nog. Hè? En naar hun land, naar hun landpalen enzovoorts. Of ze ooit in hun eigen landen gewoond hebben, die volkeren, is mij onbekend. Maar dat het eenmaal een keer zal gebeuren, dat lijkt me een duidelijke zaak. Bovendien, zelfs van de Mosaïsche wet valt vast te stellen dat daar heel wat inzettingen in zijn die überhaupt nog nooit van toepassing geweest zijn. Heel wat wetten. Ja, nee, ik bedoel gewoon sociale, maar zelfs ook economische wetten enzovoorts. Ik denk dat die in hoge mate actief zullen worden, zal ik maar zeggen, toegepast zullen worden straks in de zogenaamde 1000 jaren in het koninkrijk van Christus op aarde. Ja, zuster, dan is het afgelopen met de beurs. Want die is verboden, hè, in de Bijbel, hè? De effectenbeurs bedoel ik. Dat kan allemaal helemaal niet. Hè? Zeg maar, nou, ik zal u niet bezighouden met economie, maar er bestaat zelfs in onze dagen een beweging die streeft naar de afschaffing van rente, überhaupt. Ja. Liefst naar de afschaffing van geld, maar dat lijkt me wat erg ver doorgedraaid. Waar moeten we dan mee betalen? Met veren? Of met dobbelstenen, fiches? Schelpen. Dat zou jij wel willen zeggen. Nou ja. Maar in ieder geval afschaffing van rente, want zeg men, dat is eigenlijk de vloek van de hele economie, die rente. En ik geloof dat ze daar gelijk in hebben. Ik geloof ook alleen dat je dat niet geregeld kunt krijgen. Er zal meer moeten veranderd worden dan alleen dat. Maar het is wel wat gaat gebeuren. Want dat is wat de Bijbel erover zegt, onder andere. Hè? In de wederkomst van Christus dus pas, hè. Maar dan zal de hele wereld oordelen. Nou goed, dan lees ik hier verder. Want in de eerste plaats gaat het om dat we hier in Handelingen 17 vers 26 dan toch min of meer een aanhaling hebben uit dan wel een verwijzing naar Genesis 10 en 11. Vanwege die volkeren en de bepalingen van hun woning. Maar de stuitgod heeft die mens gemaakt enzovoorts. Opdat zij de Heere zouden zoeken. Dat is het doel van de mensen. Dus die Stoïcijnen en die Epicureërs uit vers 18, die krijgen dus ongelijk, die belangrijkste filosofen in die dagen. Er is een ander doel van het leven. Waarom zijn we hier, wat moeten we hier enzovoort en wat moet het naartoe? Het antwoord is, men zou de Heere zoeken. Opdat zij de Heere zouden zoeken of zij hem ooit, immers, ooit tasten en vinden mochten, hoewel hij niet verre is van een ieder van ons. En zo verder. En dan staat er uiteindelijk in vers 30... Ga dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende... Want Paulus spreekt hier over onwetendheid... ook van deze wijzen in Athene... En die onwetendheid hebben ze zelf nog te kennen gegeven... door een tempel, dan wel een altaar te wijden aan de onbekende God... aan de God die zij niet kennen. Zij weten daar niet van. En dat klopt ook, want God is een God die zich verborgen houdt, zegt Jesaja 45, onder andere. God heeft zich verdekt opgesteld, ook in de oud-testamentische tijd, en zelfs met betrekking tot Israël. Het heet niet voor niks schaduwen, hè, de wet, de situatie onder het oude verbond. Schaduw van toekomende goederen. En als je het positief ziet... Schaduw kan er alleen zijn als er licht is, maar niettemin, schaduw is geen licht. En daar gaat het maar om, hè. Onwetendheid, de tijden der onwetendheid. En God heeft de tijden der onwetendheid overzien. En diezelfde God verkondigt inmiddels, want dat zeg ik altijd als er het woordje nu staat. Verkondigt inmiddels, nu, na alles wat vooraf ging, nu dus... Verkondigt nu aan alle mensen, in alle plaatsen, alom, aan allen, alom, aan alle mensen in alle plaatsen, dat zij zich bekeren. Dat wil zeggen, er is nou geen verborgenheid meer of iets dergelijks in de zin van de oud-testamentische tijd. Wat de openbare viel, heeft God geopenbaard en ons zelfs zwart op wit nagelaten. Wordt openlijk gepredikt. U weet wel, het lam dat voor gekend is geweest van voor de nederwerping de wereld, maar geopenbaard is in deze laatste dagen enzovoorts. Hè. Dat was 1 Petrus 1 nog geloof ik, het laatste gedeelte. En woorden van die strekking. Nou goed, God dan de tijden der onwetendheid overzien hebben, verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. En dan met grote nadruk, omdat... Daarom dat is omdat, maar dan met grote nadruk. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij, God namelijk, op welke hij de aardbodem, maar bedoeld is uiteraard al wat erop is, de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, daar zit de mensheid al even op te wachten, dat weet u. Er is zoveel onrecht in de wereld toch? En als er dan een rechtvaardig God is... Nou, God heeft een dag gesteld. Huh? Ja. Alleen wij wachten er niet echt op. Want dit gaat over de aardbodem, aardse zaken. En wij hoeven er niet op te wachten, want sinds de opstanding van Christus... hebben wij als gelovigen een hemelsburgerschap ontvangen. En doet hij ons recht. En laten wij ons recht ook aan hem over. Dat is toch wat de Bijbel zegt, of niet? Goed. Opdat een dag dus, God heeft een dag gesteld op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man, een mens, een man, die hij geordineerd heeft. In de zin van die hij aangesteld heeft. Ze hebben vertaald met daartoe geordineerd, maar het daartoe verzwakt het weer. Het zit namelijk in het woord ordineren opgesloten. Ordineren is immers orizo en orizo is de eindbestemming bepalen. En God heeft dat gedaan. God heeft de Heer, deze man namelijk, die met een hoofdletter geschreven, God heeft namelijk deze man aangesteld inmiddels in deze positie. Een man die hij geordineerd heeft, verzekering doende aan allen, daarom wordt aan alle mensen alom gepredikt, omdat hij hem uit de, of dat kan zijn omdat, de wijl. Kan zijn omdat, kan ook zijn doordat. Je moet gewoon de wijl laten staan in de betekenis van het woord leren. Hè? De wijl hij hem, omdat of doordat hij hem uit de doden opgewekt heeft. Want het Bijbelse idee is dat als iemand uit de doden wordt opgewekt, dan wordt hij dus opgewekt van tussen de overige doden uit. En dat maakt hem automatisch tot eerstgeborene. Het geeft zo iemand het eerstgeboorterecht. En aangezien de opstanding van de gemeente, namelijk de opname van de gemeente, de opstanding van de gemeente ook een opstanding is voor de jongste dag en dus van tussen de doden uit, impliceert het ook dat wij als gemeente met Christus eerstgeboorterecht ontvangen. Staat er dus zwart op wit in de Bijbel? Ja, staat er nog zwart op wit in de Bijbel. In 1 Korinthe 15 geloof ik. Waar staat dat Christus als eerst is opgewekt en uit de doden en daarmee de eersteling is geworden. Dat betekent eerstgeborene. Het is gewoon hetzelfde woord in de grondtekst feitelijk. Eerstgeboren is geworden. Want degene die opstaat uit de doden is automatisch koning en hoge priester en eerstgeborene en wat het maar wezen mag. En daar gaat het hier natuurlijk ook over, hè. Verzekering doen aan allen terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. En daarna beginnen ze te lachen, want als ze van de opstand in de doden horen, spotten sommigen daarmee en sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. Groeien er ook lindenbomen in Athene? Of?
Nee.
Nou, ik vraag het maar. Ik ben geen dendroloog, dus dat weet ik niet, hè. Maar ik vermoed het. Nou ja, dat doet nog niet de zaken, maar wat maar gezegd wordt gewoon, is dat de Heer Jezus in zijn opstanding aangesteld is opdat hij de gehele aardbodem zou oordelen. Hij zal dat ook doen in wat de Bijbel noemt zijn toekomst, waarna de vraag is, maar waarom gebeurt dat nog niet en waar blijft de belofte zijn de toekomst? Dat is de vraag van spotters, maar spotters worden hier ook genoemd in vers 32. En Petrus in 2 Petrus 3 zegt, dat is omdat God langmoedig is over ons. De Heer is langmoedigheid en achter langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid enzovoorts. Maar het wil niet zeggen dat de Heer dat oordeel niet zal brengen, dat zal hij doen. En niet op de jongste dag, want dan verdwijnt deze aardbodem. Hij zal deze aardbodem oordelen en heel de mensheid die op deze aardbodem woont, daar zal hij een oordeel over brengen. Hij zal een oordeel brengen namelijk over de levenden en de doden. Dat was ook Petrus, 1 Petrus 4 is dat geloof ik. Maar goed, verder is het zo dat we dit soort uitspraken nu natuurlijk op allerlei andere plaatsen lezen, alleen wij zijn geneigd ze weg te redeneren naar de jongste dag. Dat is standaard procedure in het christendom. Zal hij oordelen? Ja, wanneer? Op de dag des oordeels. Wanneer is dat? Dat is de jongste dagen enzovoorts. En dat is een misverstand. Dat is het definitieve laatste oordeel. Maar de Heer oordeelt. En hij doet dat reeds sinds zijn opstanding. Maar goed, daar hebben we het over naar aanleiding van de vijfde bedeling, waarin wij nu leven. Want heel de wereld bestaat onder dat oordeel Gods dat al begonnen is. En daaruit bestaat dat God zich uit deze wereld en van deze wereld teruggetrokken heeft. Hij heeft er zijn handen van afgetrokken, hij verbergt zich voor de wereld enzovoort. Dus een van de belangrijkste waarheden met betrekking tot onze tegenwoordige tijd. God heeft de wereld in duisternis achtergelaten. Hij heeft al trouwens, minstens 1500 jaar daarvoor aangekondigd dat ooit zou gebeuren. Dus dat is ook eigenlijk geen nieuws. En met name in het Johannesevangelie vinden we dit feit vele malen vermeld. De Heer Jezus, het licht der wereld, maar het is nou nog licht, maar het wordt spoedig nacht, want het licht zal verdwijnen uit de wereld, enzovoorts. Omdat de mensheid de duisternis liever had dan het licht. Men verwierp het licht en dus zei de Heer, oké, dan ga ik nu weg. En achter zich deed hij het licht uit, zeg ik dan altijd laconiek. Het is ernstig genoeg, maar niettemin, dat is wat gebeurd is. En in Deuteronomium had de Heer al gezegd, in Deuteronomium 32, ik zal wel zien hoe het afloopt. Dat is mijn vertaling. Maar er staat, ik zal zien welke hun lieder einde wezen zal. Dat betekent toch gewoon, ik zie wel hoe het afloopt met ze. En niet alleen zij bekijken het maar, want zij zien niks namelijk, het is toch donker. Hij zegt, ik bekijk het wel. Soms denk ik dat daar die uitdrukking vandaan komt, maar dat weet ik niet zeker. Ik zal zien welke hun lieder einde wezen zal. Te dien dagen zal ik mij verbergende verbergen. Staat het toch? En vele malen. Daar kunnen we makkelijk een seizoen mee vullen met het nalopen van alle schriftplaatsen waar dat staat. Dat weet ik zeker, want dat heb ik al een keer gedaan. Dat duurde 30 avonden, dat is 2 seizoenen. 2 jaren. Het zijn bandjes van, ja. Dus dat is gewoon een vaste Bijbelse waarheid. Dat niemand het weet, ja, dat kan ik ook niet helpen. Maar zo is dat. En God heeft er alle reden toe, want men heeft 4000 jaar lang naar hem niet willen luisteren. Ook zijn eigen volk niet. En toen hij in laatste instantie, toen God in laatste instantie niet meer zijn dienstknechten, maar zijn zoon zond, toen zeiden ze, dat is de erfgenaam, laat ons hem doden. Waar ben ik nu? Matthäus 21, de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En toen was de vraag, wat zal de heer van de wijngaard met die wijngaardeniers doen, enzovoorts. En dan staat er, hij zal die boze wijngaardeniers zal hij een kwade dood aandoen. Er staat gewoon doen verloren gaan, hoor, apolumi. Hij zal hem doen verloren gaan en hij zal de wijngaard geven aan de andere volk, enzovoorts. En dat is de situatie in onze tegenwoordige tijd. De wereld in duisternis, alleen ergens ging toch weer een lichtje aan. En in dat licht mogen wij ons verblijden, maar neem niet weg dat de normale situatie van de wereld in onze dagen is, die van duisternis, dat is oordeel Gods. Dat is ook Johannes 3, ik met opzet zoek ik hem niet op, want ik moet er toch op terugkomen als we onze tegenwoordige bedeling bespreken. Maar in Johannes 3 staat dat, hè? Je kent Johannes 3 vers 16, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, staat niet zal verderven, niet verderven nu. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben, niet zal hebben, maar nu hebben. Hè? En het volgende vers, wie gelooft, wordt tegenwoordige tijd niet veroordeeld. Oordeelt God dan in de tegenwoordige tijd? Maar wie niet gelooft, is, of wat? Alreede. Nu al. Veroordeeld omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God, of hoe het maar precies staat. Maar dit staat er, en dan vragen wij ons af, wat is dat in vredesnaam voor een oordeel? En het antwoord staat er dan meteen achter, de kunst is de goede vragen te stellen. Het antwoord erachter is meteen, en dit is het oordeel, dat het licht was in de wereld, maar mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En het hoofdstuk eindigt ongeveer met, maar de toorn Gods blijft op hem. En dat is de situatie in onze bedeling. Oordeel, toorn Gods over de wereld. Niet in de zin van dat God orde op zaken stelt in de wereld, dat wacht op de toekomst. Dat is de climax van het oordeel. Maar in onze dagen hebben wij van doen met wat ik altijd noem het passieve oordeel God. Dat is een goede term, is tenminste. Dat wil zeggen, hij bemoeit er zich niet mee. Hij laat het voor wat het is. Het enige werk dat hij in onze dagen doet, is het verzamelen van een volk uit de volkeren voor zijn naam. De bouw van de gemeente. Dat is niet de wereld. En dat is ook niet een werk in de wereld of aan de wereld. Het is de verzameling van een volk uit de wereld. Die heb je toch, hè? Is het dan niet voor de wereld ter beschikking? Nee, niet voor de wereld, voor elk die gelooft. Individuen. Enige uit hen. Een gelovig overblijfsel. uit Jood en Heiden enzovoorts. En wij gaan, als we tot geloof komen, als het goed is, uit buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Dan wel, wij worden getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Dan wel, wij worden overgezet uit de duisternis in zijn wonderbelicht. Of we worden overgezet uit het rijk der duisternis in het koninkrijk van Gods geliefde zoon. Hoeveel teksten heb ik nou geciteerd uit mijn hoofd? Stukken 4, 5. Nou, dat is wel genoeg, lijkt mij. Dat wil zeggen, er is een sprake van een oordeel gods. Daar leeft de mensheid onder vanwege die zaak uit het verleden. Die is niet verjaard en die verjaart ook nooit. Men heeft hem verworpen, zijn woord. En daarna de Heer Jezus, 4000 jaar lang. En toen de Heer dus uit de dood opstond, verborg hij zich meteen, want hij heeft zich nooit meer vertoond aan het Joodse volk of in Jeruzalem of wat dan ook. Wat wij weten moeten, wat voor ons noodzakelijk is, hebben wij in een boekje meegekregen. Ik bedoel het niet oneerbiedig, maar verhoudingsgewijs 1200 bladzijden, ja, dat is dus verhoudingsgewijs niet zoveel. Dat zei Johannes ook trouwens, die zei, als alles wat de Heer Jezus gedaan heeft zou moeten beschreven worden, denk ik, kan heel de wereld die boeken niet bevatten. Maar dat oordeel gods over de volkeren zal wel degelijk ook actief komen. En dat is in de wederkomst van Christus, want feitelijk is dat de climax van dat oordeel. Bovendien heet het ook zo, het heet namelijk de dag des Heren. En als u mij vraagt, het woord dag betekent gewoon oordeel. Het is het oordeel van Jehovah. Dat wil zeggen het oordeel van de Heere Jezus Christus over de volkeren der aarde. See? En dat heeft tot doel om orde op zaken te stellen, definitief. Om de hele mensheid opnieuw te sorteren. In de eerste plaats in tweeën, namelijk de sortering tussen gelovigen en ongelovigen. En ongelovigen hebben het recht op leven op die grond allang verspeeld. Dus die worden van de aarde verwijderd. En wat er overblijft aan gelovigen wordt gesorteerd, zodat men netjes woont in de landen die de Heer daarvoor of voor de verschillende volkeren bestemd heeft. En daarna gaan wij, nou wij niet denk ik, of misschien toch, maar daarna gaan zij, vooruit de maan, daarna gaan zij bij gelegenheid in de zomervakantie bij elkaar op bezoek. Om kennis te nemen van verschillende culturen, maar die dan toch met elkaar gemeen hebben dat ze onderworpen zijn aan de Heere Jezus Christus. Hebben jullie nog? Dat kan op verschillende wijze. Ik ben lange tijd in elk geval in Zuid-Afrika geweest. En ik heb daar iets van gezien, want daar heb je dus gemeenten van gelovigen. Heb je een Portugese gemeente, een Engelse gemeente en een van boeren, dat wil zeggen voorheen Hollanders enzovoorts. En dan heb je nog zwarten heb je ook, dat mag je hier niet zeggen meer, maar neem van mij aan dat ze zwart zijn. En dan heb je nog kleurlingen, dat is precies wat het is, dat is allerlei kleuren door elkaar die je dan bij elkaar ziet. Die worden niet geacht meteen Afrikaans, ze zijn maar ook niet blank, dus er zit van alles door elkaar heen. En vele van die verschillende gemeenten heb ik nog gesproken ook, zonder enig probleem verder, maar niet tenminste, ze zoeken elkaar op, omdat ze dezelfde leefwijze, dezelfde gezindheid, dezelfde aard erop nahouden. Ik heb daar niet tenminste problemen mee. Waar ik problemen mee heb, is dat dat mijn eigen beweging dingen van elkaar scheidt en gebieden tot verboden gebied verklaart en dat soort dingen meer. Dat zijn de uitwassen van bepaalde opvattingen. Maar goed, extremiteiten vind je overal hoor. Ja. Dat zegt allemaal niet zoveel. Nou goed, laten we daar maar niet verder op ingaan, daar komen we toch niet uit. Bovendien zal het mij een worst wezen hoe dat in onze dagen geregeld is. Hè? Als wij maar met rust gelaten worden, want dat is wat de Bijbel zegt. Wij als gelovigen zouden als het even kan een gerust en stil leven hebben. En daar is soms wel het een en ander voor nodig. En daarom zouden wij ook eventueel bidden voor allen die in hoogheid zijn, voor de hoge plaatsen, voor koningen en hoe het allemaal maar heten mag in de Bijbel, opdat wij een gerust en stil leven zouden hebben. Niet opdat alles politiek correct zou zijn, of dat het land goed ingericht zou zijn, en niet opdat zij, maar opdat wij een gerust en stil leven zouden leiden. Of zouden hebben. Want dat is van belang om in alle rust de Heer te dienen en door hem onderwezen te worden enzovoort. Dat is de Bijbelse gedachtegang. Nou goed, daarom ben ik toch blij met een tolerante opvatting in het algemeen, zoals we die in Nederland kennen. Ze laten ons tot op heden nog met rust. U proeft natuurlijk dat ik zeg dat ik verwacht dat het anders gaat worden. Dat is zo, maar alles verandert altijd in dit ondermaatse. Dan wel onder de zon, want zo heet het in Prediker. Maar goed. Maar het gaat maar om het beginsel dat de Heer zelf in de toekomst orde op zaken zou stellen. Dat wil ook niet zeggen dat wij daarop vooruit moeten lopen. Als de Heer er niks aan doet, dan zouden wij dat zeker niet doen. En zeker niet uit zogenaamd christelijke motieven, want het ligt helemaal niet op onze weg. Wij zouden, net als Hij, langmoedig zijn en dus wachten op onze toekomst. Wij zien uit naar die zalige hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, die wel degelijk zal komen, in de eerste plaats om onze vernederde lichamen te veranderen, want ik citeerde uit Filippenzen hoofdstuk 3, als ik me goed herinner. Dat zal hij doen, maar daarna zal hij wel degelijk hier op aarde en zelfs met geweld orde op zaken stellen. Zonder geweld gaat dat namelijk helemaal niet. Dat zal hij doen en daarmee zal hij de heerschappij over de gehele aardbodem, en veel meer dan dat trouwens, op zich nemen. Want als het er nou helemaal over gaat, laat ik dat maar eens even zeggen voor de aardigheid. De belangrijkste titel van de Heer Jezus op aarde is de titel Zoon des Mensen. Die kennen wij meestal niet, omdat die ook nogal wegvertaald wordt, dan wel weggeïnterpreteerd. Ik ben al verbaasd als ik in een boek een commentaar lees. Nou ja, over die Zoon des Mensen, dat betekent dat hij mens was. Dan ben ik al heel blij dat dat staat, dat hij mens was. Hij is het trouwens nog. Daar ben ik wel heel blij. En ik ben al helemaal blij als er dan één zo'n zinnetje bij staat. Ja, het schijnt dat die titel toch ook een wat hogere, wat bredere betekenis heeft. Maar we weten niet goed wat dat dan is. Dan denk ik, ze geven toch eindelijk een keer toe dat er wat meer mee aan de hand is. Dan ben ik al blij, maar het is natuurlijk jammer dat men niet gewoon zegt wat er mee aan de hand is. Men begrijpt hem niet. Maar de titel Zoon des Mensen is gewoon de titel Zoon van Adam. Zo luidt hij namelijk in het Oude Testament, waar hij weliswaar niet al te vaak voorkomt, maar daar komt hij voor. En de Heer gebruikt die titel in het Nieuwe Testament, dan staat er iets van Huios, Anthropos of weet je veel wat. Maar in het Oude Testament staat gewoon Ben Adam. Dat wil zeggen, niet zoon van de mens, maar zoon van Adam. En het wordt bij gelegenheid vertaald met mens. Oké, vooruit, dat is niet echt correct. Maar de taal laat het toe, dus vooruit dan maar weer. Maar de titel Zoon des Mensen is er één in de rij van Zoon van David, Zoon van Abraham, want de titel luidt Zoon van Adam. Hebben jullie die? En wat die betekent, moet ook duidelijk zijn. Want we weten wat Zoon van David betekent, toch? Dat betekent dat als er een troon zou zijn voor Israël, als Israël ooit een koninkrijk zou moeten worden, dan is de zoon van David, wie het ook wezen mogen, de eerst aangewezen rechthebbende op die troon. En een jaartje of 2000 geleden was dat de timmerman uit Nazareth. Nou ja, de engel in Matthäus 1 spreekt hem aan als Jozef, gij zoon van David. In Matthäus 1, wij zouden zeggen, uwe koninklijke hoogheid. Maar daar staat gewoon, gij zonen Davids. Dat is de titel van de troonpretendent uiteraard. Nou goed, en dat was op grond van het erfrecht. Meer zal ik daar niet over zeggen, hou het hier maar op, want dit is waar het om gaat. Hij was kroonpretendent op basis van het erfrecht. En dus was de Heer Jezus, waarvan hij de wettige vader was, dat heeft men wegvertaald, maar het staat in Lucas 3, er staat Jezus alzo men meende de zoon van Jozef. En hoe men daar nou bij kwam, want alzo men meende, er staat nomizos, en dat betekent volgens de wet. Dat had dus moeten zijn, Jezus, de wettige zoon van Jozef, maar als hij de wettige zoon van Jozef is, is hij dus ook zijn wettige erfgenaam. En dat was hij ook. En dus erfgenaam van de troon. Hij was het zelfs ook via moederszijde, maar dat doet er nou niet toe. Dat hoef ik nou allemaal niet uit te leggen. Ik neem aan dat we die titel niet in twijfel trekken. Zoon van David. Bovendien, zo werd hij vanuit het volk ook aangeroepen. Al waren die mensen dan stekenblind. Ze wisten wie hij was. Hè? Jezus, gij zoon Davids. Uw koninklijke hoogheid. Toch? Nou ja, het kwam niet zo vaak voor. Maar men wijst erop, en dat vind ik wel een goeie weer, uit de christelijke traditie wijst men erop, dat de Joden weliswaar van Jezus niks moeten hebben als de Messias, maar dat ze, en dat ze geloven in het algemeen vroeger meer dan nu, dat de Messias zoon van David zou zijn. Staat zelfs zwart op wit in onze Bijbels. De Heer vraagt het hen, wiens zoon is hij? De Christus, wiens zoon is hij? En dan zeggen ze, de zoon van David. En dat is ook inderdaad correct. Maar de Joden hebben in de loop der afgelopen 2000 jaar never bestreden dat de Heer Jezus zoon van David was. Als ze hem nou kwijt wilden aspirant Messias, zal ik maar zeggen, dan zouden ze dus eigenlijk in de eerste plaats zijn afstamming moeten ontkennen op een of andere wijze. En ze hebben dat nooit gedaan. Nooit serieus in elk geval. Ja, er zijn wel wilde verhalen in omloop geraakt, maar daar hebben we het niet over. We hebben het over de serieuze dingen. Men heeft dat nooit in twijfel getrokken, die afstamming, en dus dat erfrecht stond vast. Er is ook geen enkele reden om er alsnog 2000 jaar later aan te twijfelen. Eenvoudig omdat wij niet meer beschikken over de archieven die er toen nog in Jeruzalem waren, zal ik maar zeggen. Maar het was bekend wie hij was. Niet zomaar een zoon van een timmerman of zo. Maar inderdaad, gij zoon Davids. Nou, dan weet u wat dat betekent. Daarna hebben we, dit is Matthäus 1 vers 1. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David. Jezus, de Messias. Er komen de titels meteen. De zoon van David, graaf van Buren. Oh nee, dat was... maar dat hoort er dan achter, hè. Wij, Beatrix, koningin der Nederlanden... En dan komen er toch een rij titels en het eindigt meestal met et cetera, et cetera. Ik wist nooit dat dat een titel was, hoor, et cetera. Maar een hele reeks. Nou, zo is het boek des geslachts van Jezus, Messias, Christus. Dat is, want dat is feitelijk ook een titel. Zoon van David, zoon van Abraham. Hoezo zoon van Abraham? Wel makkelijk genoeg, er was aan David een zoon beloofd die een onwankelbaar koninkrijk zou hebben. Dat is 2 Samuel 7. Maar er was aan Abraham een zoon beloofd, in wie alle geslachten des aardrijks zouden gezegend worden. En David, aan wie die zoon beloofd was, kreeg een zoon, dat was Salomo. En hij wordt de erfgenaam van die belofte aan David, maar hij is niet degene die beloofd was. Hebben jullie nog? En Abraham, aan wie een zoon beloofd was, kreeg een zoon, dat was Isaac. Die was wel de erfgenaam van de belofte aan Abraham, maar hij was niet de zoon die beloofd was. Want het zaad van David is Christus, Galaten 3, er staat er zwart op wit, dus dat valt weinig aan toe te lichten. En als u het mij vraagt, maar die krijgt u vandaag gratis, dat betekent dat ik er geen woorden meer over... voor gebruik verder om het uit te leggen. Maar als u mij vraagt, zoon van David is de koning en zoon van Abraham is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En zo komen die beide titels van koning en priester samen weer in één persoon, in de Heer Jezus namelijk. Mag ook niet al te moeilijk zijn in elk geval. Hè? En daarna hebben we nog de titel zoon van Adam, want aan Adam was een zoon beloofd. En anders aan zijn vrouw, als u die makkelijker vindt. Want het zaad der vrouw zal het zaad van de slang de kop vermozzelen. Ik denk nog altijd dat die vrouw niet primair Maria is, maar gewoon Eva. Maar goed, daar ga ik maar niet op in. Maar het is algemeen bekend. Adam zou een zoon hebben en die zou de overwinning behalen op de vijand. En op die wraak doen op die tuinslang en al dat soort dingen meer. En toen werd Kain geboren en wij leerden op de zondagsschool, het kan ook de lagere school zijn geweest, dat Eva gedacht heeft, dit is hem, dit is hem. Je zal de Messias wezen, de verlosser, maar helaas, hij was het niet. En zijn broer was het ook niet, want die werd doodgeslagen. Dus ja, dan zitten we met een probleem. En dat werd ook weer opgelost, want er werd iemand gezet. Hij heette dus ook zo. Er werd iemand gezet in de plaats van Abel. Er zijn 23.000 Engelse woorden die gewoon Hebreeuws zijn van oorsprong. Eén daarvan is zet. He? Gezet in de plaats van zet. Maar goed, dat even terzijde. En zo gaat het verhaal verder. Zet was het ook niet. Dus dan krijg je Kenan, Mahalo, El Jered en hoe ze maar heten mogen. Het hele rijtje langs, weet je wel. Nee, eerst Kenan en dan... Ach, dat doet er niet toe. Maar dan gaat het rijtje zo verder enzovoort. En die lijn, volgens Lucas 3, komt inderdaad vanaf Adam via Abraham en via David uit bij de Heer Jezus, die dus terug gezien zoon is van David en dan nog enige generaties terug zoon van Abraham. Allebei. Maar nog enige generaties terug. Ik ben 26, als ik me goed herinner, maar misschien zit ik ernaast. Ik heb een slecht geheugen, zeg ik altijd. Maar nog enige generatie terug, zoon van Adam. De directe erfgenaam en afstammeling. Zoon des mensen. En in het Nieuwe Testament heb ik gevonden 82 schriftplaatsen waarin de titel gebruikt wordt, zoon des mensen. Ik denk dat de term zelf nog enige malen meer voorkomt, omdat het soms twee keer in één tekst staat, maar dat doet er nou niet toe. Maar dan hebt u een idee hoe vaak die term gebruikt wordt. Zoon des mensen wil zeggen, het is de hoogste onder de mensen, degene met de troonsrechten niet maar van David, maar over heel de mensheid. Want Adam, de mens, zou, nou ja, de mens naar Gods beeld eigenlijk, maar de mens zou heel de aardbodem onderwerpen en daarover heersen. Of Psalm 8, de mens zou gezet worden over de werken van Gods handen. Dat is nog wat meer zelfs dan de aardbodem. Bovendien was het inclusief de vissen der zee. Vinden ze op Urk leuk hoor, maar goed, dat doet er nou niet. Vissen der zee. En de vogelen des hemels, en wat het me wezen mag, en het gedierte des velds, had de werken van Gods handen, over heel de schepping namelijk. En Adam leek er niet op. En toen waren we vele generaties, en 3000 jaar verder waren we bij David terecht. En David in zijn dagen droeg de titel zoon van Adam. Vandaar dat hij ook het logo gebruikte enzovoorts, hè, van wat erbij hoort. Die, een logo, ja. En, Die zogenaamde Davidster, is die van David, die is van Adam. Die zespuntige ster, dat is gewoon, dat is Adam, het getal van de mens. Grafisch uitgebeeld, met nog enige betekenissen daarin gelegd, maar dat doet er nou verder niet toe. Het wordt toegeschreven aan David vervolgens, dat is terecht, maar hij was na 3000 jaar was hij de zoveelste die erfgenaam van de titel was. Het wordt trouwens ook genoemd het zegel van Salomo, want het allitereert beter, het zegel van Salomo. Nou ja, vooruit maar weer. Dan hebben anderen er weer gedacht dat het iets occults was en hebben er allerlei toverij mee bedreven en nou mogen wij het teken niet meer gebruiken en zo. De wereld zit zo krom in elkaar en zo. Vooral als men niet weet. U weet wat occult betekent trouwens? Ja, duister betekent het. Hè? Obscuur, duister, occult. En dat is alleen omdat men niet weet. Zodra men dingen echt weet, is het niet occult meer. En wij weten dat een afgod niks is en dat dingen die aan de afgoden geofferd zijn niet onrein zijn. Staat in 1 Korinthe. Wij weten, het is niks occult, wij weten hoe het zit allemaal. Het is een zegen om in dat licht te mogen wandelen, maar vooruit. Maar waar het om gaat, is dat de titel die de Heer Jezus zelf gebruikt voor zichzelf, is die van zoon des mensen. En de zoon des mensen per definitie heeft troonsrechten over heel de mensheid. En daar zal hij gebruik van maken, hij heeft alleen geen haast. Hij heeft nog een hele eeuwigheid trouwens, eigenlijk. Dus hij kan het zich ook permitteren om langmoedig te zijn. Maar niettemin, dat is wat hij is, en zoals de Bijbel dat zegt. Maar dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat de zoon des mensen ook is de losser. Ik bedoel, hij is de eerstgeborene van de hele menselijke familie. Daarom is hij de erfgenaam van die titel. Maar als eerstgeborene is hij ook de Goel. Dat is een Hebreeuwse term die wij niet kennen. Maar hij wordt vertaald met losser, verlosser. Hij wordt zelfs vertaald met bloedwreker. Maar omdat men geen woord heeft. En men vertaalt het met een woord al nagelang de term in een schriftgedeelte voorkomt. Maar het is gewoon hetzelfde. De Goel is een officiële functie. Dat is het hoofd van de familie die het recht heeft om de schuld van de familie te betalen en eventueel leden van de familie die in slavernij zijn geraakt vrij te kopen. Hij moet wel betalen, maar hij heeft het recht om dat te doen. Ik bedoel, hij heeft het recht om vrij te kopen en de verkoper kan niet zeggen, dat neem ik niet, ik doe het niet, ik wil hem niet kwijt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hij heeft het recht om te lossen, hij heeft het recht om de schuld te betalen en degene bij wie die schuld openstaat, die heeft niet het recht om te zeggen, dat accepteer ik niet, want Jan moet betalen en niet jij, u. Die u heeft het recht om dat te doen, op basis ook van de Mosaïsche wet enzovoorts. En de Heer Jezus, als zoon des mensen, had dus het recht om de losprijs te betalen. Dat is ook wat hij gedaan heeft. Daarom wordt verlossing in de Bijbel onder andere aangeduid met zilver, in de symboliek. Want zilver is geld, heb ik nagevraagd aan François. Zilver is geld. En geld is de losprijs, hè? Vandaar dat het grootste deel van de tabernakel gebouwd was op zilveren voeten, zilveren voetstukken. Daar is de verlossing en heel onze positie als gemeente ook op gebaseerd enzovoorts. En van die zoon des mensen lezen we dus deze twee tegenstrijdige, als het ware, deze twee tegengestelde dingen. Namelijk, wij lezen over de zoon des mensen, ja, ik heb 82 versen, dus die ga ik u niet voorlezen. Bovendien moeten we dringend alweer pauzeren. Maar dan zou ik lezen over de zoon des mensen, die zal komen in zijn heerlijkheid. Daar hoop ik het straks met u over te hebben nog. Enzovoort. Of de zoon des mensen, die zittende is ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. En meer van dat soort uitspraken over de heerlijkheid van die zoon des mensen, die op aarde was, maar die zou terugkeren naar waar hij tevoren was. Want niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel is nedergekomen, namelijk de zoon des mensen. Wat hem wezen mag, spreekt over zijn heerlijkheid. En aan de andere kant vinden we uitspraken, en dat is zelfs de eerste uitspraak over de zoon des mensen in het Nieuwe Testament. Doch opdat gij moogt weten dat de zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven, zei hij, sta op, neem je bed op en ga je naar je huis, enzovoorts. En daar vind je dus uitspraken als, gelijk de zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden. Maar vergis u niet, de zoon des mensen per definitie zou gediend worden. Dat is wat de titel inhoudt. Maar hij zei, de zoon des mensen is niet gekomen, toen niet namelijk. Is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel, zijn leven dus, te geven tot losprijs, tot rantsoen voor velen. We spreken het over, niet over zijn koninkrijk, maar over zijn losserschap. Heb je dat nog? Maar het is op basis van wie hij was. Op basis van dezelfde titel. Enzovoorts. Hè? Nou goed, dat is wat wij dus in het Nieuwe Testament lezen. En bij grote herhaling. Wij lezen dus inderdaad dat de zoon des mensen in de wereld is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hè? Of hij is gekomen niet om te verderven, maar om te behouden. Staat er, zwart of wit. En dan Johannes 3, vers 16. Opdat er iedereen die in hem gelooft niet verderven, maar behouden zou worden, maar eeuwig leven zou hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat de wereld door hem geoordeeld of veroordeeld zou worden. Maar vergis u niet, de wereld zal door hem veroordeeld worden en wordt al door hem veroordeeld. En er staat er zelfs achter. Dat was echter niet het doel van zijn eerste komst. Het doel was, opdat de wereld door hem zou behouden worden. Begrijpt u die dingen tegenover elkaar? En het ene deel van die functie wordt vervuld in en sinds zijn eerste komst, om het populair te zeggen dan, en dus wat onnauwkeurig. En het andere deel wordt vervuld in zijn wederkomst Wanneer de zoon des mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid en hij al de volken voor zijn aangezicht zal verzamelen. Dat is Matthäus 25. Nog even iets over de uitdrukking zoon des mensen. Uit Johannes 12 blijkt, onder andere dan uit Johannes 12, blijkt dat de Joden de titel kenden en hem beschouwden als een synoniem voor de Messias. Want daar staat in Johannes 12, vers 34... De schare antwoordde hem: wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de zoon des mensen moet verhoogd worden? Maar nou lees ik hem dus met opzet met verkeerde klemtonen. Hè? We hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de zoon des mensen moet verhoogd worden? Dit is onzin dus. Want die klemtonen moeten anders liggen. Het blijkt gewoon uit dat wat ze eerst Christus noemen, noemen ze in tweede instantie zoon des mensen. En ze beschouwen het als tegenstrijdig dus. Hè? Hij zegt dat hij zou verhoogd worden en zij zeggen nee, hij zal altijd blijven. Beide is waar, hij zou eerst verhoogd worden, dat is in onze dagen nog steeds zo, in verband met zijn hemelse positie, want daar ging het over. En daarna zou hij alsnog komen en blijven in der eeuwigheid. Dat is pas in zijn wederkomst uiteraard. Maar die tussenliggende periode kenden zij niet. Nou goed, dat is één ding. Daarna, zowel Joden als christenen beweren dat de term zoon des mensen afkomstig is uit Daniël hoofdstuk 7. Ik doe mijn best het niet op te zoeken, want ja, het neemt zoveel tijd en dan blijf ik daar hangen. Hè. Dat het komt uit Daniël 7. Waar sprake is van al die wereldrijken, die beesten uit de zee, weet u wel, die vier beesten, wereldrijken. En daarna worden er tronen gezet en verschijnt de oude van dagen. En dan worden die rijken geoordeeld, al die rijken die er ooit waren. En daarna wordt gezien gelijk eens mensen zoon komende op de wolken des hemels, staat er. Maar het zal duidelijk zijn wie dat is. He? Die er komt op de wolken. De zoon des mensen zal komen op de wolken des hemels. Staat in het Nieuwe Testament. Dat klopt precies, maar er staat in Daniël 7. En gelijk eens mensen zoon is gewoon gelijk zoon des mensen. Gelijk Ben Adam, dat is wat er staat. Of Ben Ha-Adam. Ik moet u zeggen, dat is niet verkeerd. Daar komt de titel wellicht vandaan. Maar als u mij vraagt, geef ik toch een ander antwoord. Want de term zoon des mensen vinden wij al veel eerder dan de dagen van Daniël. Vinden we in Psalm 8. In de beroemde uitdrukking. Wat? Waarom men het zo vertaald heeft, weet ik niet, maar vooruit. Wat, wie, hoezo, hoe kom, van waar, wie? Wat is de zoon des mensen? Of wat is de mens, staat er eerst. Wat is de mens, Enos? Wat is de mens dat gij zijne gedenkt? En wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Alleen men ziet daar om een of andere redenen, of om een of andere reden ziet men daar niet de messiaanse titel in. Maar dat is het nou juist wel. Want het hele punt is dat daar David aan het woord is, die zelf drager is van die titel. Hij is zelf de erfgenaam van Adam in zijn dagen. Maar hij stelt vast dat hij toch niet is degene die beloofd was. En dus vraagt hij, wie is dat eigenlijk, die zoon des mensen? Wil de echte mens opstaan? Nou ja, inmiddels is de echte mens opgestaan. Dus, hè? Maar vooruit. Hij vraagt, wie is dat eigenlijk? En maar er staat ook zelfs in die psalm, in de eerste plaats wat eronder verstaan moet worden, want daarvan staat van die zoon des mensen: gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. In latere vertaling heeft men ervan gemaakt: gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Want men heeft het antwoord op de vraag, hè, wat is die mens? Het antwoord, dat zijn wij. En daarom ziet men niet dat het de messiaanse titel is, en dat is de fout in christendom, zowel als in jodendom. En zeggen dus, die zoon des mensen, dat is uit Daniël 7. Nee, het is uit Psalm 8. Wie is die zoon des mensen? Gij hebt hem een weinig tijds namelijk. beneden de engelen gesteld. Met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Alle dingen aan zijn aan zijn voeten onderworpen. Schapen, ossen, alle die, ook het gedierte des velds en de vissen der zee enzovoorts. Dan weet je wie het is, namelijk het is die mens die in Genesis 1 beloofd werd. Die heerschappij zou hebben over het gedierte des velds en wat het maar wezen mag over heel de aardbodem. Die was het echter niet. David was zijn zoveelste erfgenaam en dus drager van de titel. En die zei, ik ben het ook niet. Wie is het dan wel? En de aardigheid is dat het in die psalm staat wie het is. Niet dat het veel uitmaakt, want het staat toch in Hebreeën 2. Want er staat wie het is. Jezus staat er gewoon, hè. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was. Maar heel Hebreeën 1 en 2 zetten uiteen dat Christus, de Heer Jezus, een positie heeft geërfd, ontvangen, geërfd boven de engelen. Nadat hij voor korte tijd beneden de engelen gesteld was, enzovoort. Dat kan niet missen, maar Psalm 8 zegt het ook. Maar ja, daarvoor moet je misschien wat literair onderlegd zijn, denk ik ten altijd. Enigszins ironisch. Want de aardigheid van de psalm is dat hij begint met: O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En hij eindigt met: O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En in het midden van die psalm wordt de vraag gesteld: wie is die mens? Wie is die zoon des mensen? En met een beetje literair inzicht weet je het al lang. Wordt bepaald door de uiteinden van die psalm. Beginnend en: O Heere, onze Heere, Jehovah Adonai. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde? Want Jehovah Adonai, de Heere, onze Heere, zou heersen over heel de aarde. Zijn naam is trouwens tot op heden nog steeds niet heerlijk op aarde. Zijn naam wordt tot op heden nog steeds op aarde gevloekt. Zijn naam wordt gelasterd, heet dat in nogal wat schriftplaatsen. Maar in de toekomst zal dat anders zijn. Toen heb ik het nog nagevraagd aan Petrus. En Petrus zei, nou ja, alzo hij een profeet was. En wist dat God hem onder ede gezworen had dat hij iemand uit zijn lenden zou voortbrengen die op de troon zou zetten. Alzo heeft hij dit voorziende gesproken over Jezus. Alleen hij had het over Psalm 16 en ik had het over Psalm 8. Dus we praten een beetje langs elkaar heen. Maar het zal duidelijk zijn dat als het voor Psalm 16 geldt, Handelingen 2 was dat. Als het voor Psalm 16 geldt, dan geldt het ook voor Psalm 8 uiteraard. En eigenlijk voor alle psalmen. Onder het motto, die heb ik nagevraagd aan de kamerling. Die was tamelijk allochtoon. Want ik weet niet of je mag zeggen dat hij uit Morenland kwam. Hè? Mag dat wel? Nou ja. De kamerling uit Morenland, die vroeg: over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of heeft hij het over iemand anders? Dat is altijd een goede vraag. Die vraag die is al vanaf bladzijde 1 van de Bijbel. Over wie gaat het? Over Adam? Nee, over de laatste Adam. Over Christus. En over wie had Jesaja het? Over zichzelf? Men denkt natuurlijk dat iedereen die wat schrijft per definitie autobiografisch schrijft. Hè? En over zichzelf schrijft. Nee, zegt Filippus, het gaat over Jezus. En zo is het maar net, en dat is Psalm 8 ook. En daar komt de titel vandaan dus. Zoon des mensen, daar staat hij ronduit. Het begrip zelf, de betekenis ervan, ja, die komt gewoon uit Genesis 1, 2, 3 en zo verder. Waar in al die hoofdstukken van Genesis het gaat over erfrecht, wie de erfgenaam is van de beloften Gods. En dat blijft de hele Bijbel door zo. Er is ook maar één register wat helemaal de hele Bijbelse geschiedenis doorloopt. Dat is er maar één. Dat is alleen die van de Heer Jezus. Die is helemaal te volgen van Adam tot op de Heer Jezus Christus. Alle anderen zijn allemaal stukjes. Soms uit die reeks, soms van daarnaast. Maar, hè? Nou goed. Daar wilde ik het verder niet over hebben, maar laat hem goed tot u doordringen. Er is een lijn doorheen heel de Bijbel. De zoon van Adam zou heel de aardbodem oordelen. Bovendien, alle boeken in het Nieuwe Testament op die enkele korte halve bladzijde na. Alle boeken in het Nieuwe Testament melden soms al meteen aan het begin. Dat de Heer Jezus Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. Kortom, dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Kortom, dat de Vader al het oordeel aan de Zoon gegeven heeft. Dat is ook wel een aardige uit Johannes 5 was deze, enzovoort. En bovendien, de uitspraak heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Uit Psalm 8 wordt in het Nieuwe Testament, in Hebreeën, maar ook in Efeze en in Romeinen, zo uit het hoofd, Colossense 1 Korinthe 15, wordt die tekst, nogal vaker denk ik, wordt die aangehaald en rechtstreeks toegepast op de Heer Jezus. Hij zal dus die heel die aardbodem oordelen, is het idee. Als de Zoon des Mensen. En daarna ben ik nog terecht vanavond in Matteüs 25. We hebben nog net 20 minuten hooguit, maar het is wel voldoende, want we komen erop terug, logischerwijze, wanneer wij de zesde bedeling bespreken, want die speelt zich in zijn geheel af in de dagen van de wederkomst van Christus, en dan komen we hier dus weer over te spreken. Dus ik kan er nu wel wat sneller doorheen gaan. Er staat in Matteüs 25 vers 11. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid. Hij had het over zichzelf en hij was gekomen. Matteüs 25 vers 31. Dat weet je toch uit het hoofd wel. Van de rechtse bladzijde. Ja, mijn bril wordt slechter en mijn geheugen ook. Hè. Mijn bril wordt steeds slechter. Gek is dat, hè? Hoe ouder ik word, hoe slechter die bril wordt. Ja. 25 vers 31. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, dan komt hij dus om gediend te worden. Maar in zijn eerste komst, hier nog, was hij om te dienen. Het zat er bijna op. Maar vooruit, hè. Hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Jawel. Maar wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, zodat u meteen weet dat de Heer in zijn eerste komst geen gedaante of heerlijkheid had. Ik citeerde hem, hè. Ik kan niks meer missen, hè. Dat is Jesaja 53. Had zijn heerlijkheid afgelegd, als je dat zo zeggen kunt. Maar hij zal komen in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem. Dan, als u mij vraagt, zijn wij dat. Maar die leg ik een andere keer wel uit. Hè. En al de heilige engelen met hem, want wij weten, Colossense 3 vers 3, want wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. En wij weten bovendien ook dat wij de engelen gelijk zullen zijn. En 1 en 1 is 2, dus dan weet je dat, hè? Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid. En voor dat doel gaan wij hem dus tegemoet. Dat is tegemoet gaan, hè? Ja. En al de heilige engelen met hem. Dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Dat is er in zijn eerste komst, om zo te zeggen, niet van gekomen. Maar in zijn wederkomst wel. En dan staat er vers 32, en voor hem, dat wil zeggen voor zijn aangezicht, zullen al de volken, daar hebben we het eigenlijk over, hè? Over volken, hè? De volkeren der aarde. Voor hem zullen al de volken vergaderd worden, en ik heb al gezegd, vanavond, dan gaat hij ze sorteren. Nou, dat staat hier ook. En sorteren wil zeggen soort bij soort zetten, ja. Hij zal ze namelijk van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En de herder, dat is een beeld ook al uit het Oude Testament. Ik weet niet eens hoe ver je daarvoor terug moet. Maar in ieder geval, als de koning wordt aangekondigd in bijvoorbeeld Ezechiël 34 en 37, dan wordt hij meteen de herder genoemd, en dat lijkt me duidelijk genoeg, hè. Gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. En u weet, de rechterhand is right, die is goed. En de linkerhand is link. En als link is, is het verkeerd, dat weet je. Behalve in Engeland, want daar is left is right en right is wrong, hè? Ja. In het verkeer althans, hè? Maar dan zie je dat ze het toch verkeerd omdoen. Rechts is recht. En alles wel recht komt. Nou goed. Hij zal de schapen. Schapen is een beeld van de gelovigen. Degenen die zijn stem kennen. Die volgzaam zijn per definitie. Schapen zijn volgzaam. Van nature. Hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten. Maar de bokken tot zijn linkerhand. Bokken zijn die beesten die altijd hoger op moeten. Op de haverkist. Heet dat, hè? Bokken in de spreekwoordelijke haverkist. Nou ja. De hoogmoedigen, de bokken. Als dan, vers 34, als dan, en dan staat er niet eens meer de zoon des mensen. Want ja, dat erfrecht heeft hier zijn vervulling. En dus wordt de term zoon des mensen nog net gebruikt in vers 31 als hij komt. Maar als hij komt, eist hij de troon op, neemt hij de heerschappij op zich. En sindsdien heet hij dus de koning en het is bijna vermakelijk om het zo te lezen. De zoon des mensen zal komen in zijn heerlijkheid en als dan zal de koning zeggen, dan is hij dus eindelijk koning. In de praktijk, hè? De facto. Ja. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, dat zijn de schapen. Komt gij gezegenden mijns vaders, beërft dat koninkrijk, het welk u bereid is van de nederwerping van mijn part. Der wereld, dat wil zeggen, dat was lang geleden beloofd. Hè? Al van voor de heilsgeschiedenis in elk geval, en daar gaat het maar om. Voor de nederwerping der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Zag er niet best uit in die dagen hiervoor, voor die koning, hè? Ging hem niet zo best. Nee, dat was ook in de dagen van zijn vernedering. De dagen waarin hij zijn heerlijkheid had afgelegd, dan wel was kwijtgeraakt. En dat was niet eens bij zijn menswording eigenlijk, maar al veel eerder. Dat weet u toch, hè, wat de Heer bad aan het eind van zijn aardse bediening. En nu, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. Eer de wereld was. Implicerend dus dat door het bestaan, ontstaan, schepping, hoe het maar heten mag, van deze wereld, hij heerlijkheid kwijtraakte. Of nog anders gezegd, het impliceert dat deze wereld niet is tot heerlijkheid van hem. Dat wordt het uiteindelijk wel, omdat uit deze oude wereld een nieuwe, uit deze oude schepping, een nieuwe schepping gemaakt wordt. Maar deze wereld zelf is hem niet tot heerlijkheid. Maar dit zijn de dagen waarin zijn heerlijkheid zou geopenbaard worden. Daarom heet het de troon zijn heerlijkheid, zijn komst in heerlijkheid enzovoorts. Daarvoor was het geen heerlijkheid. Maar hij spreekt dan over, ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven, ik ben dorstig geweest. Je hoeft die dingen niet noodzakelijk letterlijk te nemen, maar als je ze overdrachtelijk moet nemen, dan heb je even werk, dan moet je lang over nadenken. En als ik het moet uitleggen, moet ik er lang over praten. Dat hoeft nou ook weer niet, denk ik, hè. Kunnen beter gewoon verder lezen. Namelijk, dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, want ze staan aan zijn rechterkant als rechtvaardigen. Dan zullen de rechtvaardigen, zijn er dan mensen die rechtvaardig zijn? Nou ja, nee, dat moest even kijken. Maar het duurt wat lang, want mijn bril is niet zo goed. Ja. Er is niemand rechtvaardig, er is ook niet tot één toe. Maar geloof wordt gerekend tot gerechtigheid, hè, tot rechtvaardigheid. Dus het zijn gewoon gelovigen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heren, wanneer hebben wij u honger gezien en gespijsd of dorstig en u te eten gegeven? Te drinken gegeven, en wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd of naakt en gekleed, en wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: voorwaar zeg ik u, en alleen al aan die uitdrukking herken je de spreker. Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Elders heet dat deze kleinen, maar het was de minste broeders, deze kleinen. Maar het was de aanduiding van zijn discipelen. Echt wel, degene die hem dienden namelijk. En waar men degene die de Heer dienen ontvangt en verzorgt, doet men dat aan de Heer. Dat geldt dus voor ons. In onze dagen net zo goed, datzelfde principe, begrijp me goed. Hier gaat het niet over ons, dit is na de opname van de gemeente. Dus het gaat niet rechtstreeks over ons. Maar het beginsel is wel degelijk van toepassing. Hè? Wij zouden de broeders lief hebben, heet dat in de korte terminologie van Johannes. Wij zouden elkaar tot hand en voet zijn, wij zouden de gemeente dienen, want de gemeente is Christus. Andersom trouwens ook, want de Heer zei tot Saul: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Maar hij vervolgde de gemeente. Moet duidelijk zijn. En deze lui erven mede zijn koninkrijk. Ik denk dat het niet eens in het algemeen gaat zozeer over degenen die het koninkrijk ingaan, maar dat het zelfs hier in deze woorden primair gaat over degenen die het koninkrijk beërven. Dat is vers 34, dat is een hele fase meer, als u begrijpt wat ik bedoel. Dan gaat het over degenen die deel hebben aan zijn heerlijkheid. Die zijn er dan uiteraard ook. Maar voor zover men mede erft met Christus, is het op basis van dat men hem gediend heeft en met hem geleden heeft. Met hem namelijk zich heeft onderworpen aan het woord Gods en aan de wil van God enzovoorts. En zo wij met hem lijden, in de zin van met hem leidzaam zijn, nederig zijn, dienstbaar zijn, zullen we ook met hem verheerlijk worden, zegt Romeinen 8. En dat geldt ook voor gelovigen in een toekomende tijd, zal ik maar zeggen. En in de dagen van de wederkomst van Christus, uiteraard. Hè? En andersom ook, dan zal hij zeggen, ook tot degene die ter linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd, etcetera, etcetera. En dan staat er in vers 44, dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggen de heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien, etcetera. En dan zal hij hun antwoorden, vers 45, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. Daar waar men vijand was van de dienstknechten des heren, daar is men een vijand van de heer. Daar komt het in de praktijk op neer. En ze worden buitengeworpen worden. Ze zullen buitengeworpen worden, ja. Maar let op dat er staat, dan zullen de volken vergaderd worden, vers 32. Men kan het natuurlijk veralgemeniseren en zeggen, nou ja, dat betekent de levende mensheid. Dan zeg ik, ja, dat is op zijn minst het geval. De levende mensheid. Want de Heer staat gereed, zei Petrus, om te oordelen de levenden en de doden. In de zin van, dit gebeurt niet op de jongste dag, maar daarvoor. Omdat het koninkrijk van deze zoon des mensen logischerwijze in deze oude wereld, op deze oude aarde, zal worden gevestigd. Dat moet dus zijn voor de jongste dag. En hoeveel daarvoor? Och, een jaartje of duizend, heb ik nagevraagd aan een gileast. Ja, een jaartje of duizend, precies. En het betreft dus de kwestie wie er dan dat koninkrijk ingaat. Je moet je voorstellen, de Heer komt. Een groot deel van de mensheid is ongelovig. Afgezien dan nog dat er zelfs sprake is van een antichristelijk rijk, wereldrijk op aarde enzovoorts. Maar goed, dat was weer Daniel 7, daar zouden we niet naartoe. Maar u denkt toch niet dat die ongelovigen zijn koninkrijk binnengaan? Nee, waar gaan ze dan naartoe? Ja, naar beneden dus, hè. Want je hebt hemel, aarde en onder de aarde. Naar de hemel gaan ze überhaupt niet. Op de aarde is geen plaats voor hen, dus ze verdwijnen naar het dodenrijk. Het is nog niet de jongste dag, dus het is naar het dodenrijk. En dan 1000 jaar later, populair gezegd, volgt het eeuwig oordeel eventueel. Zie. Maar het is een oordeel over levende mensen. Maar er staat zelfs al de volken, dus ik geloof dat het wel degelijk impliceert dat het ook gaat over volken als zodanig. Waarom ook niet? We hebben talloze profetieën in het Oude Testament die specifiek uitgesproken worden over de diverse volken die bij name genoemd worden. Nou ja, ik kan er dan geen 70 bij elkaar optellen overigens, maar dat doet ook weinig ter zake. Maar een stuk of 10 vind ik er in ieder geval wel, hè. Over Edom, over Moab, over Ammon, over Babel, over Mitzrayim, over Egypte dus, hè. Over de Filistijnen, hè? Over Syrië bovendien, ja, noem maar op. Dat zijn dan volken die ook in die oude geschiedenis een rol speelden. Gog en Magog ben ik nog vergeten. Zo, hè. En in die lijst staan er nog veel meer genoemd trouwens. Maar die volkeren als zodanig zullen geoordeeld worden. En er staat ook bij op grond waarvan. En voor zover ze de Heer überhaupt niet kenden, worden ze toch in ieder geval geoordeeld op basis van hun houding in de loop der geschiedenis naar het volk van God, naar Israël namelijk. Dat staat er ook allemaal bij. Men kan ze moeilijk allemaal nu gaan bespreken of zoiets. U weet dat dat zo is, u kunt ze ook zo terugvinden in Jesaja, Ezechiël, Jeremia en Daniel, niet in de laatste plaats natuurlijk. Maar ook veel eerder, God heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En er staat ook bij wanneer die Amalekieten definitief verslagen zullen worden. In de wederkomst van Christus, maar dat geldt voor al die profetieën uiteraard, hè. De volken zullen geoordeeld worden van Gods wegen. Om daarna inderdaad dat koninkrijk van de zoon des mensen op aarde definitief te vestigen. Nou, daar is inderdaad een hele bedeling voor uitgetrokken. Daarom hebben we het er later nog wat uitgebreider over. Maar ik moet er wel op wijzen dat wat hier besproken wordt in Matteüs 25 vers 31... Dat heet, de zoon des mensen zal komen in zijn heerlijkheid en hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Dat is niet hetzelfde als te dingdagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Daar zit zelfs, als u mij vraagt, zit daar zelfs 33 jaar tussen. Maar, dat doet er nou weinig toe, maar in ieder geval enige decennia op zijn minst. Bovendien, de eerste, zogenoemde eerste komst van Christus was niet zijn geboorte in Bethlehem. Zijn eerste komst was vanaf zijn geboorte in Bethlehem in ieder geval tot in zijn opstanding. En daarna kijk ik niet meer op een week. Dus vooruit maar, hè. Ik bedoel, dat was voor zover wij weten een jaartje of 33. Een periode dus. En het woord komst is ook in werkelijkheid het woord parousia. En dat is ons woord presentie, namelijk aanwezigheid. En waar de eerste komst van Christus een periode betrof van enige decennia, laten we zeggen één generatie was het dan, in de ruime betekenis van het woord generatie natuurlijk, zo zal het ook in de toekomst van de zoon des mensen zijn, want het woord wederkomst komt nauwelijks in de Bijbel voor, hè? Althans in die toepassing. Het heet de toekomst van de Heer Jezus Christus, de toekomst van de zoon des mensen. Het teken van uw toekomst en van de volleinding der eeuw, dat is het woord parousia weer. En dus het is een aanwezigheid, een periode. En die hele periode van zijn toekomst begint strikt genomen, maar het is dan strikt gerekend, met wat wij noemen de opname van de gemeente. Al is het tamelijk voorbarig, maar niettemin heet het zo. En daarna krijgen we twee zeer belangrijke gebeurtenissen hieruit. Namelijk 7 jaar later, minimaal. Ik zeg precies zoals dit. En voor zover ik er zekerheid van heb. Minimaal 7 jaar later krijgen we dat de Heer zijn voet te den dagen. Dat is de dag van de verwoesting van Jeruzalem in Zacharia 14. Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dat heeft niet tot gevolg dat vanaf dat moment zijn 1000-jarig vrederijk, met opzet gebruik ik nou die term, op aarde gevestigd is. Integendeel. De Joodse staat is verwoest. Laat staan dat er een Jeruzalem zou zijn waar de stoelen des gerichts gezet zijn. De stoelen van het huis van David. Wat is dat, Psalm 122 of zo? Is in die buurt. Bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. 121 mag ook hoor. Ik maak me niet zoveel uit, maar het is ergens de linkerbladzijde links onderaan. In mijn Bijbel. De stoelen waar de stoelen van het huis van David, de stoelen des gerichts. Wel, er is niet eens een Jeruzalem op dat moment. Jeruzalem zal verwoest worden en voor zover er gelovigen zijn, worden ze uit Jeruzalem uitgeleid naar de woestijn. Dat wil zeggen, dan moet alles nog beginnen. Dan moet nog een begin gemaakt worden met een terugverzameling van Israël. Het moet nog beginnen met de opbouw, de herbouw voor de laatste keer. De herbouw van Jeruzalem. Moet allemaal nog beginnen. Hoezo Vrederijk enzovoort. Dit is nog lang zover niet. Integendeel. In werkelijkheid beginnen vanaf die dagen pas echt de dagen van het Rijk van de Antichrist met Babel als hoofdstad. Maar dat leg ik u wel uit tegen de tijd dat we over die zesde bedeling spreken, want het is heel eenvoudig uit te leggen allemaal. Het is niet moeilijk. Alleen het zijn een heleboel dingen die een plaats moeten hebben, maar welke plaats hebben, dat is niet moeilijk vast te stellen. Overigens, maar dat hoop ik u dan wel te demonstreren. Maar waar het om gaat, is dat we, als u dat zo hebben wil, zou je kunnen zeggen, er zijn drie wederkomsten van Christus. Dat is niet zo, na Bijbels jargon, er is maar één wederkomst van Christus. Maar het wordt gemarkeerd in drie belangrijke gebeurtenissen. De eerste gebeurtenis is met betrekking tot de gemeente. De tweede is met betrekking tot Israël. Dat is het volk met het eerstgeboorterecht tussen de volkeren. Dus die komt eerst. En de hele zaak wordt voltooid, is voltooid, als hij daadwerkelijk zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. En als dat een letterlijke troon is, en waarom ook niet, dan staat hij in Jeruzalem. Maar dat is dan wel nog weer 33 jaar later. Dat is wanneer definitief de volken der aarde aan Christus zullen zijn onderworpen. En voor zover er dan nog ongelovigen op aarde leven, zullen zij van de aarde worden weggenomen. Niet naar de hemel, maar naar de hel. En dat is, stond hiervoor al in Matteüs 24. Want tot slot wijs ik u erop dat wij in Matteüs 24 vinden de grote verdrukking, dat wil zeggen de 70ste week van Daniel, als u het niet begrijpt. Ik kan het niet uitleggen, ik heb geen tijd meer, bovendien ga ik het ook niet doen. Dat komt in later, als we de zesde bedeling bespreken. Maar daar is sprake van de 70ste week van Daniel, de grote verdrukking en wat het maar wezen mag. Die moet leiden tot de officiële bekering van het Joodse volk. En dat is dus na de verdrukking van die dagen. En dat is wat vermeld wordt in vers 29 van Matteüs 24. En dan vers 30. Als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen alle geslachten van het land, want dat staat er echt, wenen. En zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels. Maar dat is het begin van zijn oordelende werk over de volkeren en de aarde, beginnende bij Jeruzalem. En daarna, dat is dus een komst op de Olijfberg, om zo te zeggen. Vanaf dat moment is sprake van de terugverzameling van Israël in vers 31, 32, 33 en zo verder. En de volgende versen bespreken die tijd in de eerste plaats. Nadat de Heer verschenen is op de Olijfberg. Dat is dus de tijd van de toekomst van de Zoon des Mensen. Dat is in vers 39. Van Matteüs 24 nog. En die toekomst van de Zoon des Mensen wordt vergeleken met de dagen van Noach. De dagen dus die uit zouden lopen op een definitief oordeel over heel de mensheid. Dat staat er ook, hè. Vers 38, gelijk zij waren in de dagen voor de zonvloed. Zo zal het ook zijn, vers 37, in de toekomst van de Zoon des Mensen. Zij leefden gewoon door, vers 39, en hadden niks in de gaten. Zij bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Maar alle die weggenomen werden, waar gingen die naartoe? Ja, zo heet dat, hè. Ja. Nou ja, dat heb ik van de Romeinse keizer geleerd, ja. Maar goed, naar het dodenrijk. En daarna staat er, als dan zullen er bij wijze van spreken twee op de akker zijn, de een zal weggenomen en de ander zal gelaten worden. Men heeft het anders vertaald, want dit staat er, hè. De een zal weggenomen worden, gearresteerd worden, dat woord is het eigenlijk. De een zal weggenomen worden en de ander zal gelaten worden. Dat is hetzelfde woord dat in de bergrede vertaald is met vergeven. In het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven. Dat wil zeggen, laat ons onze schulden gelijk ook wij laten. Zo van, we kijken er niet naar om, betrekken ons er niks van aan, want dat is wat vergeven is. En dat is de strekking van deze vers ook. De een zal weggenomen worden, naar beneden namelijk, en de ander zal gelaten worden. Waar blijft hij dus?
Nou,
Op de akker, daar gaat u dus het koninkrijk binnen. Van de zoon des mensen. Hebben u dat? Dat is niet zo moeilijk. Wij horen in de hemel thuis, daar gaan wij dus eerst naartoe. Dan is het in de hemel op orde, want wat niet in de hemel thuis hoort, wordt ter gelegenheid van de opname van de gemeente uit de hemel geworpen. En wij gaan daarin, dan is alles wat in de hemel hoort op orde. Daarna wordt alles wat op aarde thuis hoort op orde gebracht. Dat wil zeggen, wat er niet thuis hoort, wordt ervan verwijderd en verdwijnt dus in het dodenrijk. Want het is Gods bedoeling om alles wat in de hemel is en wat op de aarde is, onder één hoofd samen te brengen. Te brengen onder de heerschappij van Christus, met dank aan Efeze 1. Maar daar moeten we dringend bij laten, want ik ben alweer ver over de tijd heen. Goed.